Goedenavond allemaal. Welkom op de voortzetting van de Commissie Samenlevingszaken. En ik heropen hierbij de vergadering. Aan de orde is de verzelfstandiging culturele zaken en vorming van het cultuurbedrijf. Als eerste wil ik de wethouder Andries Pop het woord geven. Die heeft een korte inleiding. En dat zou mooi wezen als dat zonder interrupties kan, zodat hij even zijn verhaal kan afmaken. En daarna is er ruimte genoeg om politieke vragen te stellen. Meneer Poppen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wilde graag eerst toch even een korte inleiding houden. Ik merk bij mezelf en ik zie het om me heen dat het gevaar heel erg groot is dat je heel druk bezig bent met het proces, met de bedrijving, met de kansen. En zo erg bezig dat je bijna vergeet van waar we het voor doen. En dat wou ik even voor het voetlicht brengen. En ik zie dan even in het perspectief en dan denk ik aan het cultuurbedrijf. En dan zie ik een vakdocent de school ingaan om een creatief vak te geven. En kinderen in Noordoostpolder krijgen de vaardigheden aangeleerd waarmee ze in hun leven vooruit kunnen en waarmee ze op zichzelf en op deze wereld kunnen reflecteren. En denkend aan een cultuurbedrijf zie ik een talentvol jochie muziek maken in een bandje. En een stoelmeisje zingt op festivals voor publiek, in muziekscholen voor ouders en vriendjes. En ik zie ze steeds beter worden omdat ze een vak leren. Omdat ze docenten hebben die vakmensen zijn. Omdat we hier in de polder met vakmensen gaan werken. Denk aan een cultuurbedrijf, zie ik op zondagmiddag Schokland. Op Schokland, Brahms, Bach. En ik zie exposities van kunstenaars die ons wat te vertellen hebben. En ik zie vrijwilligers hun stoeltjes uitklappen, koffie schenken, om daarna ook zelf te genieten van muziek en van beeldende kunst. En denkend aan het cultuurbedrijf zie ik op datzelfde Schokland in de zomer een dansfestival met artistiek, samen met de regionale dansclubs, het polderverhaal vertellen. En denkend aan het cultuurbedrijf zie ik bedrijven die voor hun mensen, die ze meebrengen voor de vestiging van hun bedrijf, kiezen voor Noordoostpolder, omdat ze hier hun mensen een avondje theater kunnen bieden. Shakespeare, Mulish, Najib Amali, Freek de Jonge, de Notenkraker. Nou, tot zover even mijn dagdromen. In september heeft u een principebesluit genomen over het cultuurbedrijf. En met mij vindt u dat kunst en cultuur van wezenlijk belang is voor de polder. En binnen de grenzen van de cultuurnota hebben we de nieuwe organisatie, het cultuurbedrijf, vormgegeven. Op afstand, maar wel met de hand aan de geldkraan. En een aantal vragen hebt u ons meegegeven omdat u betrokkenheid toont en het welslagen wenst voor de toekomst van het bedrijf op eigen benen. En we hebben uw vragen over de begroting, het museum, het toekomstperspectief zo goed mogelijk beantwoord. En u vroeg terecht om zekerheden, om garanties. En waar we konden, hebben we die gegeven. Die zekerheden. En waar we nog geen uitsluitsel konden en kunnen geven, hebben we zo goed mogelijk een inschatting gemaakt. En zo zijn we in de afgelopen 2 jaar heel intensief met het cultuurbedrijf bezig geweest. En het laatste half jaar heeft u dat met mij als wethouder mogen doen. En ik heb me grondig verdiept in de stukken van mijn voorgangers en ik ben er erg van overtuigd geraakt dat het cultuurbedrijf het instrument is om kunst en cultuur te behouden in Noordoostpolder. Gekscherend heb ik wel eens gezegd, wij kiezen voor een samenleving waar de gordijnen 's avonds niet om 9 uur dichtgaan. Sorry, om 7 uur dichtgaan. Wij kiezen voor leven in de brouwerij. Wij kiezen voor een samenleving waar kunst en cultuur verankerd is in een organisatie die leeft en zich ontwikkelt. En heel belangrijk, die zich verbindt met iedereen die in de polder woont. Het ondernemingsplan, het Roer Gaat Om, is niet alleen een uitwerking van ons cultuurbedrijf, maar ook hoe we kunst en cultuur zien in de polder. Het ondernemingsplan staat vol met ideeën over hoe de nieuwe organisatie zich zou kunnen ontwikkelen. Het geeft een houvast voor de organisatie, voor de medewerkers, voor ons. Het toont ambitie, biedt een horizon en getuigt van marktdenken. En niet minder belangrijk, wij geven met de subsidie-uitvoeringsovereenkomst precies aan wat de resultaten moeten zijn. En ik doe vanavond op u een appel om verder te kijken dan over 5 of 8 maanden. Vanavond vraag ik u hoe u uw politieke ideologie, uw politieke idealen ook, hoe die zich verhouden met kunst en cultuur in Noordoostpolder. En vanavond gaat het over loslaten. Over revitalisatie of doormodderen. Over kleur bekennen. En daarmee de huidige organisaties betere kansen bieden. De organisaties gaan elkaar versterken. Niet alleen het opvangen van de bezuinigingen. Maar vooral ook omdat de culturele sector een dynamische sector is waarop het cultuurbedrijf anticipeert. Zeker. Soms met vallen en opstaan. Maar om wel uiteindelijk de overwinning te vieren. Laten we kiezen voor de garantie van een cultuurbedrijf met een duidelijk gezicht. Met een plan voor culturele toekomst voor ons en onze kinderen. Dat wou ik graag vooraf meegeven, voorzitter. Dank u.
Dank u wel, meneer Poppe. Zijn er politieke vragen aan de wethouder? Over het voorstel. Hè? Ik begin rechtsom, mevrouw Uitenwillige.
Mevrouw de voorzitter, zijn er geen insprekers?
Er zijn geen insprekers. Maar als er iemand op de tribune is die zich nog wil melden, dan kan dat. Wij hebben van tevoren van niemand te horen gekregen dat zij willen inspreken. Ja?
Ja, dank u wel. Op zich zijn wij voor het cultuurbedrijf. Daar wil ik maar even eerst gezegd hebben. Dankjewel. Omdat wij denken dat wat er ook gebeurt met een cultuurbedrijf, zal het beter aflopen dan met een theater of het muziekcentrum apart. Dat is onze mening over het cultuurbedrijf. We hebben natuurlijk nog wel vragen. En die vragen die hebben we ook al eerder gesteld. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Eén vraag is, dat gaat dan toch over het bouwproces. We hebben vaak gevraagd om een begroting met een exploitatiebegroting. Mijn vraag is, hoe gaat dat proces zich voltrekken? Want het is uit de besluitvorming gehaald. Daar hebben we ook om gevraagd, dus het is fijn dat daarna geluisterd is. Maar wat gebeurt er met het bouwproces? En de tweede vraag, en ik denk dat andere fracties nog wel heel veel vragen hebben, dus ik beperk me nu even tot 2 vragen. Dat gaat over Schokland. We hebben een motie ingediend om Schokland, het museum Schokland, uit het besluit te houden. Dat hebben we gedaan omdat ons de raad helemaal niet duidelijk was wat nou de positie van het werelderfgoed en het museum was. Inmiddels hebben we daar wel duidelijkheid over, door een bezoek aan Schokland, maar ook door een stuk wat erin zit. De wethouder heeft toegezegd dat het in november helemaal duidelijk zou zijn in de RTG en in de raad. Dus nu, ja, in de papieren geeft wel duidelijkheid over de positie van Museum Schokland. Maar waarom is het toegezegd in november als in de werkelijkheid nog enkele jaren is? Voordat er duidelijkheid komt over de positie van het museum en het werelderfgoed Schokland. Dat waren voor nu mijn vragen.
Dank u wel. Mevrouw Bergman?
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn voorganger gaf het al aan. Er zullen ongetwijfeld fracties zijn die heel veel vragen hebben. Nou, ik ben er één van. De wethouder die had het over het cultuurbedrijf en dat wij kunst en cultuur een warm hart toedragen. Ja, dat doen wij ook. Maar je kan wel een ambitie hebben, maar hoe realistisch is die ambitie? Er zijn mensen die voor een 30ste miljonair willen worden, maar er zijn er slechts weinigen die het halen. De vraag die we hebben, gaat over het raadsvoorstel met name. Dat was het eerste wat wij doorgelezen hadden en daar is al een hele hoop vragen. Er wordt in het raadsvoorstel over een meerjarenraam gesproken. Die wordt gebaseerd op de actualiteit van in eerste instantie september en een zin later overigens in oktober 2014. En dan vinden wij het zeer bijzonder om te vernemen dat u ondanks de forse verliezen, die jaarlijks ook nog eens toenemen, toch nog vertrouwen heeft in een levensvatbare bedrijfsexploitatie. Hoe lang kan het te bouwen schip, genaamd cultuurbedrijf, blijven dobberen alvorens het gaat zinken? Om terug te komen op de actualiteit, zoals u dat noemt in het raadsvoorstel. De halfjaarcijfers van 2014 laten een verlies zien van ruim 75.000 euro. Bijna gelijk aan het verlies in dezelfde periode in 2013. De cijfers waren in augustus 2014 bekend van het theater. Waarom heeft u de raad toen al niet geïnformeerd over de zorgwekkende toestand van het theater? U heeft weliswaar aangegeven dat u ze eerst in het college wilde bespreken. Maar wat valt er nog te bespreken aan de door een accountant opgestelde tussentijdse rapportages? De cijfers worden echt niet positiever als u erover spreekt. Een andere vraag over de actualiteit. Waarom hebben wij pas een dag van tevoren de cijfers van 2010 tot en met 2013 ontvangen van Museum Schokland en het Muziekcentrum? En ik kan me gezien de cijfers dat wel bij voorstellen, want de vraag rijst bij ons nu nog meer waarom u ondanks de afnemende omzetten bij alle partijen in uw begroting toch nog uit durft te gaan van een groei van 5%. Ik hoor hier graag een antwoord op. U spreekt in uw raadsvoorstel ook over de financiële controle. Hoe ruimt u de financiële controle met privatisering? Immers, bij privatisering wordt het publieke eigendom in particuliere handen gebracht. Tenminste, volgens mijn woordenboek, maar mogelijk heeft u een ander woordenboek. Een andere opmerking over de privatisering is dat private bedrijven elkaar moeten concurreren om de gunst van de consument. Het idee daarachter is dat ondernemingen veel beter in staat zijn de wensen van de burger in te schatten dan de overheid dat kan. Concurrentie dwingt ondernemers ook op kosten te letten en te innoveren. Hierover hebben wij dan ook twee vragen. Is er met het verstrekken van subsidie in uw ogen geen sprake van oneerlijke concurrentie? En dan heb ik het over nog niet eens over het kosteloos gebruik mogen maken van de panden. Immers, de subsidie wordt verhoogd met het equivalent van de huur en de onderhoudskosten zijn voor de gemeente. Een tweede vraag over de privatisering. Waarom zou het cultuurbedrijf op de kosten letten? Immers, de indruk wordt gewekt in de stukken dat het cultuurbedrijf altijd kan aankloppen voor de financiering als het niet gaat zoals het gewenst is, al dan niet in de vorm van een lening. En u geeft dan aan dat een lening altijd terugbetaald wordt, maar hoe zeker is dat als de resultaten bijvoorbeeld al negatief zijn? Of wordt de lening, gefinancierd door de belastingbetaler, uiteindelijk terugbetaald met ontvangen subsidies, die wederom ook gefinancierd zijn door de belastingbetaler? Verder hebben wij nog een vraag. Die gaat over afschrijvingen. In de begroting staat dat er een negatief resultaat is en dat u daarom bij de start al een bestemmingsreserve aanwendt. Maar bent u het niet met mij eens dat iedere weldenkende ondernemer de afschrijvingen reserveert om na de afschrijvingsperiode, in dit geval nieuwe inventaris, aan kan schaffen? En dat kan u niet, omdat er bij voorbaat al een negatief resultaat is. En in relatie tot deze inventaris hebben wij ook nog een vraag over de beantwoording van de technische vragen van de Politieke Unie. U geeft in die beantwoording aan dat het theater liquiditeit inbrengt. Deze zijn per eind juni 2014 ruim 6 ton. Maar tegenover deze liquiditeiten staat de voorziening voor onder andere het vervangen en onderhouden van de inventarisinrichting en het gebouw. Kortom, brengt het theater wel in wat u verwacht. En we hebben tevens nog een vraag over Museum Schokland, onderdeel van het cultuurbedrijf. We hebben een memo ontvangen, waarvan wij trouwens wel afvragen van wie die memo is, of die van Schokland is of van het college. Maar goed, dat is een technische vraag. Maar mijn vraag gaat over het gegeven dat het betrokken personeel nadrukkelijk laat weten met hun eigen collega's over wil naar het cultuurbedrijf. Maar dit kan wel zijn, maar bepaalt het personeel wel wat een werkgever wil? Of bepaalt de werkgever dat, wethouder? In hoeverre heeft u eigenlijk de regie over het cultuurbedrijf? En tot slot nog de vraag, en misschien de wel meest omvattende. Hebben wij als raad nog wat in te brengen? Immers, het cultuurbedrijf is nog niet gestart, maar het heeft er alle schijn van dat de partijen nu al samenwerken. Ik denk hierbij aan de cultuurmap NOP, waarin hoe toevallig het aanbod van de samenwerkende partijen staat vermeld. Als het toch om de cultuur van de Noordoostpolder gaat, waarom staan daarin dan niet alle culturele evenementen en uitjes? En hoe staat het met de Raad van Toezicht? In uw beantwoording aan de Politieke Unie staat al dat er 4 leden zijn geselecteerd, waaronder een voorzitter. En dat deze voorzitter, na goedkeuring door de raad in december, een ad interim directeur-bestuurder wil aanstellen. Als het cultuurbedrijf per 1 januari 2015 moet starten, lijkt het mij dat deze ad interim ook al bekend is. U heeft een brengplicht, dus breng ons de naam ook maar van de directeur. Kortom, alle seinen lijken op oranje te staan en het wacht is nu nog op groen licht om het zinkend schip ten onder te brengen. Voorzitter, tot zover.
Dank u wel. Meneer Van der Velde?
Ja, ik heb slechts één vraag. En dat is bij het beoordelen van het stuk is het naar de beantwoording en de voorbereiding van de afgelopen maanden en de beantwoording van de ambtenaren nog één vraag blijft liggen. En dat betreft deze. Dat betreft de vraag ten aanzien van de 5%. En dat is een vraag uit zorg. Want de Partij van de Arbeid GroenLinks heeft één hele grote zorg. En dat is dat uiteindelijk de wijze waarop we het ook doen, de wijze waarop we het ook vormgeven qua vorm en inhoud, een cultuurbedrijf of niet, dat vroeg of laat er in deze gemeente, als ik kijk naar de discussies die er geweest zijn hier in de raad en in de commissie, er twijfels zijn over het bestaansrecht van een cultuurbedrijf in Noordoostpolder. En ik wil graag, en de vraag heeft te maken met het feit dat ik graag wil dat u die twijfel wegneemt. En dat heeft te maken met het volgende. Die 5% die staat in het bedrijfsplan als een vrij hard gegeven. En ik heb de indruk dat u daar naartoe redeneert. Begrijp dat wel. Bent u het ook niet met de Partij van de Arbeidsfractie eens dat eigenlijk, als we kijken naar het bedrijfsplan, er onvoldoende rekening gehouden wordt met allerlei trends en ontwikkelingen waar wij de eerstkomende 15 jaar mee te maken krijgen? Bijvoorbeeld mogelijk krimp in het gebied, andere geboortecijfers, andere migratiecijfers, verhouding van populatie in Noordoostpolder. Met andere woorden, wat garandeert op een gegeven moment dat we die 5% echt halen? En daar heb ik echt twijfels bij. En dan is de tweede vraag die je daaraan vast kunt koppen. Gegeven het feit dat je dan twijfels kunt hebben over het bedrijfsplan, zijn we dan bereid op het moment dat we ontdekken dat er toch geld, dat het bedrijfsplan niet toereikend genoeg is, zijn we dan bereid, is het college dan bereid uiteindelijk om alles op alles te zetten om te zorgen dat we hier een goed cultuuraanbod met behulp van een cultuurbedrijf kunnen behouden. Want daar gaat het in feite om. Dus kort samengevat, die 5% maakt die verrekte hard en zorgt dat daar een heel goed onderbouwd, een onderbouwing bij ligt. En als dat niet lukt, dan zou ik graag van het college willen horen, ook al is het bedrijfsplan toereikend, wij gaan zorgen dat we het wel in uitvoering gaan brengen. En daarmee garanderen we in ieder geval een breed cultuuraanbod voor de Noordoostpolder zoals beoogd.
Dank u wel, meneer Van der Velde. Mevrouw Hoekstra.
Ja, eigenlijk niet zo heel veel, maar dat ik graag een reactie van de wethouder zou willen op zijn eigen inleiding. U vertelt iets over uw dagdromen. En is daar een cultuurbedrijf voor nodig om die dagdromen te realiseren? En
we hebben het vanavond over het voorstel.
Ja, dat weet
dus
ik.
Misschien dat we daar een korte vraag over kan stellen.
Dan stel ik toch de vraag, want er wordt een inleiding gegeven op het stuk door de wethouder. En dan vind ik ook dat wij als raadsleden daarop mogen reageren om op de inleiding wat te zeggen. Dus ik vraag me af, wat is de dagdroom anders dan dat hij nu zou kunnen zijn? En is daar een privatisering voor nodig? Dan dat de SP vindt dat het toch eigenlijk gewoon in het publieke domein hoort. Zodat het ook voor iedereen toegankelijk blijft. En als SP haken we aan bij de opmerking van ONS. Is de opdrachtgever of de werkgever wel in de lead? Er wordt gesuggereerd, de wethouder die noemde zo net in de inleiding, het doormodderen. Zegt dat iets over de inzet van de medewerkers of over de wijze waarop? Het komt over, en ook dat ademt het stuk uit, of dat men nu niet in staat zou zijn tot samenwerken. En dan heeft de werkgever volgens mij een andere opdracht te doen. En ik wil graag weten wat u daarvan vindt.
Dank u wel. Meneer Simonsen.
Voorzitter, even een vraag. Er mogen ook vragen gesteld worden uit de bijlagen, denk ik, hè?
Ja hoor. Ja. Ja.
Goed. Om te beginnen, excuses. Wij zijn voor cultuurbedrijf. Laat dat duidelijk zijn. De visie en het concept spreekt ons erg aan. Die visie staat prachtig beschreven in concept meerjarensubsidie uitvoeringsovereenkomst 2015-2018. Eén visie, één missie, één organisatie en misschien op termijn één gebouw. Wethouder heeft er al even over gehad. We kunnen twijfels hebben. We kunnen de risico's onderstrepen. Maar we kunnen ook de kansen zien.
Meneer Simonsen, wat is uw vraag?
Ja,
de inleiding is erg lang.
Als het gaat over kansen, dan denk ik toch eventjes ook voor de toekomst aan een klein risico. Want risico en kans heeft ook met elkaar te maken. In het raadsvoorstel staat dat overheidsbezuinigingen, nieuwe overheidsbezuinigingen, dat die behoorlijk risicovol zijn. Op het ogenblik wordt de klap opgevangen door reorganisatie en fusie. Maar als we nou eens nieuwe bezuinigingen krijgen, hoe wordt de klap dan opgevangen? U kunt natuurlijk niet in de toekomst kijken, dat snap ik wel, maar toch vind ik dat wel een belangrijke vraag. De tweede vraag gaat over personeel van CUSA. Dat zou mee kunnen moeten praten over de wijze waarop de verzelfstandiging wordt uitgevoerd. Deze mensen zouden dan vertegenwoordigd zijn in de BOR. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat genoegzaam is gebeurd en of dat naar genoegen is gebeurd.
Dank u wel. Mevrouw van der Kooi.
Dank u wel. In het raadsvoorstel staat: de combinatie van verzelfstandiging en fusie is de meest goedkope en minst risicovolle variant voor de gemeente en voor het cultuurbedrijf de meest gezonde vorm om kunst en cultuur duurzaam in de polder te borgen. Ik heb vragen gesteld over de financieel open eindjes in het voorstel. Daar heb ik keurig antwoord op gekregen. Maar ik wil van u eigenlijk wel weten hoe u hierover denkt. Zijn de toezeggingen van bijvoorbeeld een lening voor het onderhoud en in een subsidieovereenkomst CVD, als het financieel niet haalbaar is, mag het cultuurbedrijf weer aankloppen bij de gemeente, de minst risicovolle varianten voor de gemeente? Volgens mij wel voor het cultuurbedrijf. En zo willen we allemaal wel een eigen bedrijf beginnen met een scheldschieter aan de zijlijn. Als er geld bij moet, is het commercieel ook niet haalbaar, lijkt mij. Wordt het cultuurbedrijf volgens u op deze manier wel aangezet tot het financieel zelfstandig functioneren en hiermee actief bezig te zijn? De omzetverwachting in de werkbegroting 2015 is naar beneden bijgesteld. CUSA verwacht in 2015 een verdere teruggang van inkomen. Er wordt gesproken over reductie in de vaste personeelsformatie bij verder afnemende vraag uit de markt of een andere noodzaak. En de bezettingsgraad van het theater is gedaald. Deze drie passages in het raadsvoorstel blaken niet echt van vertrouwen in het cultuurbedrijf. Kunt u hier een reactie op geven? In de beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen van de Politieke Unie geeft u aan dat er 4 leden voor de Raad van Toezicht zijn geselecteerd. Volgens mij is het wettelijk verplicht om een oneven aantal te formeren. Volgt er nog een kandidaat of worden het er 3? Wat is de status hiervan? En zoals ONS ook al aangaf, per 22 december wordt er een directeur-bestuurder ad interim aangesteld. Zijn de kosten hiervoor ook in het voorstel doorberekend? Nog iets over de gebouwen, maar ja. Ik hoop niet dat we over een jaar te horen krijgen dat het cultuurbedrijf niet functioneert omdat het niet in één gebouw zit. Alhoewel dit al wel beschreven wordt in een nota. In het bedrijfsleven is het ook niet aan de orde, zeker niet in het digitale tijdperk. Gelooft u er zelf nog wel in? Wethouder, dat het cultuurbedrijf in deze vorm een succes wordt voor de Noordoostpolder en voor iedereen toegankelijk. Dat vind ik erg belangrijk. Kunt u mij overtuigen? Ik twijfel namelijk nog een beetje.
Dank u wel. Mevrouw Blokhuis?
Ja, mevrouw de voorzitter, dank u wel. Ik heb netjes meegeschreven, ook netjes kruisjes gezet bij de vragen die al gesteld zijn. Met dank aan de fractie van de CDA, ONS, ChristenUnie, nou eigenlijk iedereen.
En er blijven nog vragen over?
En er blijft nog wel een vraag over, ja. De wethouder praat in zijn inleiding over het loslaten. Ik zou dan willen vragen, doe dat dan ook. Want het lijkt voor ons toch, komen we weer als VVD, een kerstboom. Met die aan elkaar geknoopte lampjes. Waarbij we niet weten welke streng in welk stopcontact zitten. Kunt u uitleggen hoe wij als raad sturing kunnen houden op het cultuurbedrijf? Want ook de VVD is wel voor de vorming van het cultuurbedrijf. Maar de onderbouwing, ook gezien de vragen van de voorliggende fracties, daar ben ik wel benieuwd naar. En dat heeft inderdaad te maken met de afhankelijkheid die je blijft creëren als je als cultuurbedrijf, zowel voor een lening voor de inventaris en geen huur, en in de subsidieverordening CVD terug kunt komen bij de gemeente. Maar dan sluit ik me aan bij de vorige fracties. Dank je wel.
Mevrouw van der Wel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook D66 is niet tegen een cultuurbedrijf, maar er zijn nog wel wat onduidelijkheden bij dit cultuurbedrijf en dit raadsvoorstel die voor ons zwaarwegend zijn. Vandaar ook enkele vragen. Ook met dank aan de VVD nu voor het wegnemen van een aantal van mijn vragen. Wat dan overblijft is nog een vraag over Schokland. Want ondanks de massale roep van de raad heeft u er toch voor gekozen om Schokland mee te nemen. Dan sluit ik een beetje aan bij hetgeen het CDA ook al zei. Wij hebben daar geen echte reden voor gevonden, anders dan dat de stuurgroep dit zo bepaald heeft. U heeft het over een meerwaarde van het museum voor de andere opdrachten binnen CUSA. Kunt u aangeven wat dan die meerwaarde is? Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar denkt u niet dat die meerwaarde blijft ook als het museum geen onderdeel uitmaakt van het cultuurbedrijf? Dat er dan ook dingen te regelen zijn met het museum? Een ander punt is dat het ondernemingsplan gebaseerd is op deelname van Museum Schokland en dat dat dan de reden zou zijn om Museum Schokland mee te nemen. Vindt u dit een valide argument of zou u dan ook een ander ondernemingsplan kunnen maken? Of komt u dan in tijdnood? Want dat is mijn volgende vraag. Waarom heeft u zoveel haast? Het toch meenemen van Schokland en de magere onderbouwing van de 5% groei... geven mij in ieder geval eenzelfde soort onderbuikgevoel als mevrouw Van der Kooi van de Politieke Unie. En ik hoop dat u die met uw antwoorden weg kunt nemen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Elschot is... Oh, meneer Nijdel? Ja, u heeft nog een aanvullende vraag?
Ja, ik heb ook nog drie vragen. De eerste is, daar is al iets over gezegd, over die 5%. Maar ik heb iets anders. Ik wil aan de wethouder vragen van hoe denkt u die 5% te halen met 4 theaters op korte afstand om ons heen? Dit ook in relatie tot een gematigde groei van inwoners, die er nou eenmaal, dat er nou eenmaal een gegeven is. En dan de komende jaren u ook nog plannen heeft, om na deze doorvoering van de plannen, om dan ook nog eens een keer voor 9 miljoen nieuwbouw te willen plegen. Om alles onder één dak te krijgen. Want dat heeft u net in uw inleiding ook gezegd. Dus dat is vraag 1. En vraag 2 is... hoe aannemelijk acht u een afname van rijkssubsidies op deze sector? Want daar wordt ook in de stukken over gesproken. Want dat is natuurlijk ook een zeer onzekere factor voor de toekomst. Of dichtbij. Niemand kan daar op dit moment ook iets over zeggen. En een derde vraag is van... denkt u... want er gaat nogal wat subsidieën om, 2 miljoen nog wat per jaar. Denkt u dat u voldoende draagvlak weet te creëren voor de bevolking die geen gebruik maakt van het theater? Want het is niet zo, we zitten hier met 46.000 inwoners, dat iedereen zich kan permitteren om naar het theater toe te gaan. Dus dat is ook een punt van zorg van ons van... kunt u dat draagvlak, want ik hoor daar ook verschillende dingen over in de samenleving, van zij zijn helemaal gek en dit en... ja, wij maken er nooit geen gebruik van. Dat vinden we ook... hoe kijkt u daar tegenaan? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Nijdel. Dat waren een heleboel vragen. Wil ik meneer Poppen uitnodigen om de vragen te beantwoorden?
Voorzitter, mag ik de vragen ook wat verdelen? De burgemeester heeft gevraagd of hij de vragen over Schokland mag doen.
Ja, dat is prima.
En meneer Valk zit naast me om als het wat al te technisch of in ieder geval wat te diep de inhoud ingaat, om ook samen met mij te beantwoorden of ook bepaalde vragen voor zijn rekening te nemen.
Dat is prima.
Oké. Even kijken. Begin met de vraag van de exploitatiebegroting en het bouwproces. U zegt van daar zou u in, mevrouw Uitenwilgen, daar zou u in november op terugkomen. Nee, dat ging over Schokland.
Zou in november terugkomen over Schokland.
Ja.
Dan zou het duidelijk zijn.
Ja. Nou, daar komt de burgemeester zo op terug, wat mij betreft. Het bouwproces, ja, dat hebben we expres ook echt buiten discussie gelaten. En volgens mij hebben we dat vanaf de afgelopen zomer al gezegd. We laten bouw, nieuwbouw, wat er ook gebeurt, dat laten we echt buiten discussie. En daar komen we komend jaar wel een keer met u over te spreken. Dit is een stap die nodig is. En Dit is al pittig genoeg, heb ik ook al eerder gezegd. En wij vinden dat ook echt op korte termijn het cultuurbedrijf moet komen. Gelet op de kansen die het geeft. Gelet ook op de opdracht die er ligt op dit moment. Dus het bouwproces hebben we daar uitdrukkelijk geparkeerd. En dat verandert ook nu niet.
Mag ik nog een aanvullende vraag stellen?
Ja, dat mag. Een verduidelijkende vraag.
Ja. Mijn vraag was, hoe gaat het eruit zien? Want dat u het uitstelt, dat is me duidelijk uit de stukken. Maar vindt u nog steeds dat er één gebouw moet komen voor het cultuurbedrijf? Hoe ziet het proces eruit? Dat was mijn vraag.
Wat ik vind, wat er moet komen, ik wil daar eigenlijk nu zo weinig mogelijk over zeggen. Wij komen komend jaar met een voorstel bij u terug hoe het eruit zou kunnen zien. En of dat dan kiezen is uit beide gebouwen één gebouw, al of niet gerenoveerd, of dat dat nieuwbouw is. U bent dan aan zet met de voorstellen waarmee bij u terugkomen.
Als ik het goed begrijp, staat alles open nu?
Inderdaad, alles staat open. Wij nemen nu geen enkel besluit en we ook kiezen nog geen enkele richting als het gaat om de faciliteiten waar het cultuurbedrijf gebruik van zou kunnen maken.
Die is genoteerd dan?
Voorzitter, mag ik daar een aanvullende vraag over stellen? Want uit verbazing. Wij hebben hier een voorstel liggen rondom een cultuurbedrijf. En een voorstel is gebaseerd op een visie van het college, in dit geval bij monden van de wethouder. Met andere woorden, hoe zien wij het cultuurbedrijf in de toekomst? U heeft bij die stukken een analyse zitten met een aantal scenario's. Vier scenario's ten aanzien van vorm en inhoud van het cultuurbedrijf in een bepaald pand op lange termijn. Dan is het toch raar dat u geen antwoord kunt geven op de vraag van het CDA. Want door te zeggen van nou, door geen antwoord te geven op van hoe u dat vervolgens ziet. U kunt toch gewoon zeggen van nou, ik geef de voorkeur aan nieuwbouw of ik geef de voorkeur aan dat en dat. Want het sluit aan bij de visie die ik uiteindelijk heb. Ergens zegt zich, nou, ik hou mijn kater voor de borst om in geen hopeloze discussie te verzanden. Maar u kunt toch gewoon kleur bekennen? Ik bedoel, zo moeilijk hoeft dat toch niet te zijn?
Kijk, het gaat er niet om of ik geen kleur wil bekennen of dat ik geen visie heb en geen mening heb. Die kent u van mij.
Dat eerste zeg ik niet. Hè. Ik zeg alleen, op basis van de visie die u heeft, en die heeft u ongetwijfeld, anders lag de stukken niet, kunt u best kleur bekennen ten aanzien van, nou, ik heb eigenlijk liever dat. Ja, dat is toch niet zo moeilijk.
Nee, maar kijk, we hebben niet voor niks de huisvestingsdiscussie losgeknipt. Dat is één. Twee is, natuurlijk zal een cultuurbedrijf vanuit één vestiging, vanuit één gebouw, wat elkaar versterkt, want het is ook nog eens een kleine organisatie, heb ik ook eerder gezegd. Natuurlijk zal dat verre te verkiezen zijn boven vanuit twee vestigingen opereren. Maar we hebben niet voor niks die discussie losgelaten en we hebben gezegd, daar komen we zo meteen op terug. Dus kleur bekennen. Het gaat erom dat we nu kiezen voor het cultuurbedrijf en dat die maximaal opereert zometeen vanuit één gebouw. En of dat nou renovatie is of nieuwbouw of wat dan ook, ja, dat mogen duidelijk zijn. Maar daar hebben we het straks over. En ja, ik wil niet weer in die huisvestingsdiscussie verzanden vanavond.
Mag ik dan toch nog een aanvullende vraag stellen? Want ik was een beetje verbaasd over uw antwoord.
Dat is dan de laatste over de huisvesting, want daar gaat het vanavond niet over.
Nou, maar de begroting gaat er wel over. Want in de begroting gaat het over synergie.
Wat is uw aanvullende vraag?
Mijn vraag is, hoe denkt u de begroting te halen zonder de huisvestingsplannen te verwezenlijken?
In de begroting is nu verwerkt wat we eerder dislocatiekosten hebben genoemd. Dus die zijn meegenomen in de meerjarenbegroting. Dus op dit moment hebben we zowel de onderhoudslasten van de bestaande gebouwen meegenomen in de begroting, die blijven bij de gemeente, als de dislocatiekosten die nodig zijn, zoals we eerder hebben gezegd. Dus in die zin hebben we ook de mogelijkheid gecreëerd om wat langer over die huisvestingsdiscussie te doen. Dat betekent ook dat als die discussie er zou komen en wordt afgerond, dat de begroting dan ook ruimte biedt voor meer dekking van kosten dan in de eerdere scenario's was berekend.
Ja, u wilt daar nog een verduidelijkende vraag over stellen?
Ja, als ik het goed begrijp, zegt u, ik begrijp het niet helemaal goed, daarom probeer ik het te herhalen. Als ik dat goed begrijp, zegt u, die dislocatiekosten die zitten in de begroting. Die zitten er voor 5 jaar in. Want dat, en dat is dan de conclusie.
Nou, in principe zitten ze er structureel in. Ja.
En op het moment dat je kiest voor één gebouw, dan heeft dat heel veel financiële consequenties. Maar dan geeft er ruimte, dan komt er ruimte in de begroting, omdat dan de synergiekosten zijn.
Ik zal aannemen dat als een nieuw cultuurbedrijf meedoet in een proces en ze willen graag naar één locatie, dat ze ook bereid zijn om in de organisatie te snijden, hè, als die dislocatiekosten kunnen worden inverdiend. En dan kan het dus dekking zijn voor kapitaallasten.
Mm-hmm. Oké, dank u.
Dat, mag ik daar dan ook een aanvullende vraag over stellen?
Ja, dat lijkt me goed om het toch helemaal helder te krijgen dan.
Ja, want ik zit natuurlijk ook te denken van het gaat er niet over, maar dan gaat het er toch over. Begrijp ik nou goed dat we dan dus geld reserveren voor het feit dat we niet met elkaar in één gebouw zitten? En krijg ik dan niet over een half jaar, zoals mevrouw Van der Kooi al vroeg, het antwoord, we kunnen niet goed samenwerken omdat we niet in één gebouw zitten. Even los van het feit dat we het er niet over hebben vanavond.
Nee, juist niet. Want we hebben dus bij het opstellen van de begroting rekening mee gehouden dat er wat meer uren voor een conciërge zijn, dat er 2 gebouwen zijn, dat er wat meer aan onderhoud moet worden gedaan. En dat hebben we meegenomen. Dat argument zal niet kunnen worden gebruikt, omdat er rekening mee is gehouden bij het maken van de begroting.
Voorzitter, mag ik hier ook nog een vraag over stellen?
Ja.
Is de wethouder het niet gewoon met ons eens dat de verzelfstandiging van CUSA en opgaan in het cultuurbedrijf onlosmakelijk verbonden is aan het huisvestingvraagstuk? Wij hebben ook al in de vorige vergadering aangegeven dat wij die knip niet als wenselijk zien. En ook nu heb ik hier een vreemd gevoel bij, want dit is, lijkt mij onlosmakelijk van elkaar. Wij zien ook die synergievoordelen als er wel één huisvesting zou zijn, bij wijze van spreken.
Voorzitter, wel duidelijk. Ik neem aan dat als D66 het heeft over WUT, dat ze het over D66 hebben.
Dat heb ik inderdaad.
Oh. Ja, dat is helder. Iemand nog een aanvullende vraag hierover? Dan is dat... Moet u... Meneer Poppen, wilt u antwoorden?
Ja, uiteraard zien we synergie geworden hebben. Dat is buiten kijf.
Dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was of u ook vindt dat dit onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Dus het huisvestingsvraagstuk en de verzelfstandiging van het cultuurbedrijf.
Het is aan elkaar verbonden. En daarom heb ik ook steeds gezegd van, wij nemen nu een besluit over verzelfstandiging cultuurbedrijf. Maar wij komen bij u terug om ruimtelijk qua gebouwen te faciliteren.
Wilt u verder gaan met de beantwoording van de andere vragen?
Vindt u het goed, voorzitter, dat ik even inga op de positie van Schokland?
Ja, dat is prima.
Ik kan mij voorstellen dat de raad even wat verbaasd heeft gekeken naar het amendement wat aangenomen is over Schokland. Daarom hebben we ook een memo daglicht laten zien waarin specifiek de situatie van Schokland nog eens beschreven wordt. Kijk, het ging aanvankelijk om een intentiebesluit. De raad heeft een intentiebesluit genomen. En het college had de intentie om een cultuurbedrijf het licht te laten zien, inclusief Schokland. En in de raad lag die intentie onder vuur en de raad was niet overtuigd van de meerwaarde ervan. We hebben in het proces wat daarna volgde, hebben wij elkaar diep in de ogen gekeken en gevraagd, is het mogelijk om die synergievoordelen, want daar hebben we het hier over, die niet alleen te maken hebben met een huisvestingssituatie, ook te behalen zonder Schokland erbij. Synergie verdwijnt dan achter de horizon. Schokland hoort erbij om synergie op te leveren. Dat is punt 1. Punt 2. Als je die hele discussie over het cultuurbedrijf bekijkt, en ik vind het wel aardig om de verschillende politieke invalshoeken daarvan te mogen proeven vanavond ook weer. Dat ligt in de politiek natuurlijk heel verschillend. Ik hoor de SP heel duidelijk zeggen van ja, het gaat hier om een publieke taak. En de VVD aan de andere kant van het spectrum zegt van ja, moet je dat niet veel meer aan de markt overlaten. En daartussen, in dat brede spectrum, moet je als college je weg zien te vinden. Eén ding stond voor ons voorop. We willen graag met een compleet integraal plan komen, wat oplevert voor de gemeente ook financieel opzicht. Let wel, ik spits het nu toe op de financiën en dat is maar één van de overwegingen. Daarnaast heb je natuurlijk ook de meerwaarde van een cultuurbedrijf, de meerwaarde van een verzelfstandigd cultuurbedrijf met een muziekcentrum, met een theater. Mensen die de eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, die los zijn van de gemeente, daar wel via een subsidieregeling aan verbonden zijn. Die meerwaarde is groot en die hangt ook direct samen met de vraag of je het als een kerntaak ziet, ja of nee. Is het een kerntaak voor een gemeente om een museum te beheren? Meer en meer zie je in bestuurlijk Nederland dat dat soort taken overgelaten worden aan het maatschappelijk middenveld of aan particulieren. Vandaar ook dat wij deze hele beweging gemaakt hebben. Nu gaat het erom, denk ik, de vraag van, kun je dat museum losweken van het cultuurbedrijf? Er zijn een aantal redenen om daar niet positief op te reageren. In de eerste plaats is dat die efficiëntie, daar heb ik het over gehad, maar ook de taken van het museum. Het is niet alleen een museum, maar het is het gebied Schokland met alles wat er omheen plaatsvindt. Er worden concerten georganiseerd, er worden tentoonstellingen.
Sorry.
Ja.
Mevrouw Blokhuis heeft een aanvullende vraag of heeft een vraag.
Het is bijna
over het voorgaande.
Je vraagt je bijna af wanneer de meneer Van der Werf, de burgemeester, ademhaalt. Zodat je misschien een aanvullende vraag kunt stellen.
Kijk in het vuur van
dat zou je bijna moeten leren.
Ja.
Maar voordat u verder gaat over het volgende onderwerp, had ik een aanvullende vraag over die meerwaarde. En over die, zeg maar, je geeft subsidie aan een bedrijf, cultuur mag geld kosten. Dat is eigenlijk een beetje wat ik proef uit uw verhaal. Alleen, heeft de VVD er dan vervolgens moeite mee dat we zeggen, oké, we geven die subsidie aan een cultuurbedrijf. Wat ons betreft mogen ze daar dan ook van doen. Dan sluit ik toch even aan bij de vragen die mevrouw Van der Kooij net ook stelde. Hoe creëer je die zelfstandigheid als je wel het onderhoud van de gebouwen overdraagt aan de gemeente, geen huur hoeft te betalen, je liquiditeitspositie gebruikt om voor het startkapitaal, als je vervolgens voor de vervanging van de kleine inventaris een lening mag vragen, de subsidieverordening een los eindje heeft. Daar heb ik dan moeite mee. Zeg, ja, oké, geef ze bedrag, een subsidiebedrag, en laat ze daarmee aan de slag gaan. Maar al die andere punten, ja, wat mij betreft creëer je dan, of wat ons betreft, creëer je dan een soort schimmige financieringsstructuur waarbij je dus je sturing kwijtraakt.
Zullen we eerst even meneer Van der Werf antwoord laten geven?
Ja, want die gaat hier ook keurig omheen, want mevrouw Blokhuis die gaat nu nog eens keer dezelfde vraag stellen die ze aan de wethouder gesteld heeft. Terwijl ik het alleen maar gebruikt heb als aanloopje om het over het Schokland te hebben.
Ik heb nog wel een vraag.
Schokland, bij Schokland gaat het dus in de eerste instantie om die efficiency. We hebben het personeel gesproken. Het personeel wil ook heel graag meegaan in die verzelfstandiging. En in de derde plaats, en dat is denk ik, daar was ik net mee bezig. Als je kijkt naar wat er gebeurt op Schokland, dat zwaluwstaart eigenlijk naadloos met de activiteiten van het muziekcentrum en het theater. Dat zit in dezelfde vijver te vissen. Dus als je dat los gaat weken van elkaar, dan doe je de dingen niet goed. Dus we hebben een aantal redenen. Het ondernemingsplan, ja, van D66 wordt het gezegd, maar is niet leidend. Het zijn de andere overwegingen die leidend zijn. Dat is het product wat er geleverd wordt, dat is de efficiency en dat is het personeel wat er geleverd wordt. En als laatste wil ik noemen, mevrouw de voorzitter. Je moet ook eens even nadenken over wat er gebeurt als je zo'n museum achterlaat in deze organisatie. Hoe moet dat aangestuurd worden? Waar ga je de deskundigheid vandaan halen? Dat kan allemaal wel. Maar dat vraagt extra investeringen. Dus in plaats van de bezuiniging die nu gerealiseerd wordt met het cultuurbedrijf, ga je dan nog weer eens extra kosten op je schouders laden. En dat willen we juist niet doen. Dus een hele handvol met overwegingen om Schokland binnen dat cultuurbedrijf te laten. Mag ik?
Ik denk dat het goed is dat als er nu nog vragen zijn over het stukje Schokland, dat we dat nu even behandelen. Mevrouw Uitwillige?
Ja, er was een... Het lijkt of de herhaling van de vorige raadsvergadering, of de vorige raadsvergadering zeer herhaalt. Want er was niet zozeer vragen over het museum Schokland, maar het museum Schokland in relatie met Werelderfgoed Schokland. En daar ging het amendement over. Dus niet zozeer dat het museum geen functie had, maar over de onduidelijkheid die geschapen is het museum in relatie met het werelderfgoed. Dus dat was de grond van het amendement. Op het moment dat het niet duidelijk is wat er met het werelderfgoed gebeurt en of het museum daar een plaats in krijgt, dan moeten we daar nog geen besluit over nemen. U had het over Schokland. Bedoelt u dan het werelderfgoed Schokland of het museum Schokland? Want dat is steeds, wordt steeds door elkaar. Dus misschien kunt u dat dan verduidelijken. Wat dan het museum Schokland in relatie tot het werelderfgoed Schokland? Dat was de kern ook van het amendement.
Zullen we eerst de vragen even verzamelen en dat u daarna antwoord geeft? Mevrouw Hoekstra?
Ja, burgemeester, u noemde net een stukje van ook het personeel zou graag mee willen gaan in het cultuurbedrijf. Maar u noemt niet de redenen. Dus wat is hun drijfveer dat ze mee willen gaan?
Verder nog aanvullende vragen over Schokland? Meneer Van der Werf.
Dat heb ik heel goed begrepen, dat de onduidelijkheid ook over het museum in relatie tot het werelderfgoed, dat een van de drijfveren was achter het amendement wat destijds aangenomen is. Daar kunnen we klip en klaar over zijn. Het museum is een gemeentelijke activiteit die past binnen het werelderfgoed Schokland. Werelderfgoed Schokland is daar is de gemeente als siteholder verantwoordelijk voor, maar aan het werelderfgoed op zich zit geen personeel vast. Het personeel zit aan het museum. En we spreken hier dus over het museum. En over het museum en het personeel wat bij het museum hoort. En dan wordt het wat ingewikkeld. En ik snap wel dat u daarmee worstelt. Dan zegt u van ja, maar we weten nog niet hoe dat museum in de komende tijd eruit gaat zien. Blijft het wel? Verdwijnt het? Komt er een bezoekerscentrum? Dat weten we nog niet, maar daar blijven wij als gemeente natuurlijk altijd heel nauw bij betrokken. Maar niet meer als eigenaar van het museum, maar als degene die de subsidie verstrekt, die of een museum in stand kan houden, of een bezoekerscentrum, of wat je dan maar ook zou wensen op het werelderfgoed. Mevrouw Hoekstra die vraagt naar de drijfveren van het personeel. Ik dacht dat ik daar al iets over gezegd had. Die heeft te maken dat met het feit dat je over gelijksoortige taken zitten spreken. Of je een museum beheert of een kerkje waarin concerten gegeven worden. Of je organiseert er kunsttentoonstellingen. Of je organiseert daar openluchtbijeenkomsten. De raakvlakken die zijn zo nauw met het theater dat het gewoon onverstandig zou zijn om dat uit elkaar te halen. Dan, in plaats van dat je dan een win-win situatie creëert, wordt dat verlies-verlies. Of zo.
Mevrouw Uitwilligen.
In mijn vraag had ik ook gevraagd, maar toen was u er nog niet. Dus ik zal die vraag nog even herhalen. Het amendement ging er namelijk vanuit de toezegging van het college dat het in november bekend zou zijn wat er met het werelderfgoed zou gebeuren. En dat is een toezegging en daarop is een amendement ingediend. Oké, dan nemen we pas een besluit als het duidelijk is. Dat lijkt mij vrij logisch.
Okay.
Nu blijkt dat het nog heel lang niet duidelijk is en dat het museum dus ook als het werelderfgoed een mooi bezoekerscentrum en al die plannen doorgaan, dat het museum sowieso bij het werelderfgoed blijft. Is dat een goede conclusie en van waar dan die onduidelijkheid? Dat is mijn vraag.
Nou, als wij toegezegd zouden hebben dat er in november duidelijkheid zou bestaan, dan is dat niet gebaseerd op een heldere analyse. Want we zijn midden in de discussie nu met de provincie over het toedelen van nieuwe natuur, wat te maken heeft met de toekomst van het werelderfgoed. We zitten midden in discussie met organisaties die vergunningen verlenen aan musea. Kun je voldoen aan de kwaliteiten waaraan een museum moet voldoen? Er zijn een heel aantal discussies die hier in Schokland lopen op dit moment. Eén ding weet je zeker, als je als gemeente verantwoordelijk bent voor een museum, dan draag je ook al die lasten ervan. Moet je die verantwoordelijkheid ook dragen? Dat kan betekenen op een gegeven moment dat je moet investeren in de klimaatbeheersing, in het beheren van de collectie. Waar wij voor staan, dat is het beheren op afstand middels een subsidieovereenkomst. En in die subsidieovereenkomst kun je dan de voorwaarden stellen. En dan kan de organisatie die daar verantwoordelijk voor is, kan ook zelf bepalen hoe die dat zo efficiënt mogelijk kan doen. Dat kan een verzelfstandigde organisatie veel beter dan een gemeente. Een gemeente is heel lastig in staat om vrijwilligers aan te sturen, aan te trekken. En een verzelfstandigde organisatie kan dat vele malen beter. Dus kortom, die duidelijkheid over het werelderfgoed, de werelderfgoedstatus en het bezoekerscentrum is er nog lang niet. Zelfs volgend jaar november denk ik nog niet. Maar er wordt hard aan gewerkt. En zodra daar iets over te melden valt, wil ik u toezeggen dat ik dat ook aan u zou melden.
Dank u wel. Meneer Poppen, u gaat verder met de rest van de beantwoording.
Ja. Kom ik bij de vragen van mevrouw Werkman. Ja, en eigenlijk zou ik mevrouw Werkman willen vragen van... Waarom bent u zo bang voor de toekomst? Laat ik het zo eens formuleren. Waarom ziet u geen enkel lichtpuntje? En ook de vraag van...
Meneer Poppen, wilt u gewoon antwoord geven op de vragen? Want we gaan niet in het debat.
Nee, oké. Maar ik zie dus alleen maar verliezen en toch vertrouwen. Verliezen, tekorten, negatief resultaat.
Haal ik alleen maar uit stukken, meneer Poppen.
Ja, maar nogmaals, dan denk ik van, dan zou ik, maar ik mag geen vragen meer stellen, maar dan zou ik toch willen opmerken. Er is geen alternatief, mevrouw Werkman. Ik denk dat...
Waarom zitten we hier dan? Want het is dus blijkbaar al besloten. Dat betekent dat u in december een goedkeuring verwacht.
Ja, nee.
We zitten toch om hiermee de vragen die wij hebben. Wellicht dat u, iedereen heeft het al, heeft het over twijfels. Wij hebben ook de twijfels. En vandaar dat wij het nu hebben over alle negatieve dingen die wij zien. En in de hoop dat u nu dat wellicht bij kan draaien tot iets positiefs. Ja.
Hey, dank u wel. Dat... Meneer Poppen, wilt u toch proberen om de vragen te beantwoorden? Want hier komen we anders niet uit.
Ja, u zegt van hoe kunt u ondanks de verliezen toch vertrouwen hebben? Dan zeg ik van niet alleen het theater heeft verlies gedraaid. Maar ook een gesubsidieerde instelling als Schokland, als culturele zaken zijn bedrijven, om het helemaal even te noemen, die... dankzij subsidie kunnen draaien. Dus om nou alleen het theater verliesgevend te noemen...
Ik heb ze allemaal genoemd als verliesgevend. Vandaar dat ik niet zo heel veel vertrouwen heb in het cultuurbedrijf.
Ja, maar we geven dus het nieuwe bedrijf met daarin de vier onderdelen... geven we subsidie mee en op termijn kunnen ze ook nog een bezuiniging realiseren. Dat het met het theater tot nu toe niet gelukt is vanwege het feit dat men de bezuiniging niet heeft kunnen realiseren. En ook nog vanwege bijzondere omstandigheden het verlies groter is geworden. Dat is ook een feit wat er is. Maar ik denk dat wij niet de bedreigingen moeten zo prominent in beeld moeten zien. Maar vooral moeten kijken naar de kansen. Omdat we subsidie blijven meegeven, maar minder subsidie dan tot nu toe. En omdat we door de samenwerking die de bedrijven met elkaar aangaan, er ook alle reden is om aan te nemen dat ze beter zullen gaan functioneren dan tot nu toe.
Hoe verklaart u dan dat alle omzetten nemen af en toch gaat u in een cultuurbedrijf door die samenwerking uit van een groei van 5%?
Ja, dat klopt niet wat u zegt. We hebben de cijfers geactualiseerd, behoorlijk bijgesteld. Dus we gaan de eerste 2 jaar gaan we stabiliseren. En pas vanaf 2017 gaan we kijken, hebben we dus op onderdelen, bepaalde onderdelen, ook niet allemaal, geven een groei van 5% mee. Dus,
hoe kunt u überhaupt uitgaan van of een stabilisatie alle omzetten laten een dalende lijn zien?
Ja, ook daar kan ik een opmerking bij maken en die is volgens mij in de schriftelijke vragen ook al meegenomen. Als er omzet daalt, als er verliezen zijn, is er ook mogelijkheden bijvoorbeeld bij het muziekcentrum om die verliezen op te vangen. Minder opdrachten betekent ook minder inzet personeel. En gelet op de personeelsformatie die er is, is het mogelijk om dat... het verlies niet op te laten lopen, maar als er minder omzet is, is er ook minder bijdrage nodig. Dus dat kan gelijk opgaan en dat blijkt ook uit stukken, mevrouw Werkman. U zegt, waarom pas 1 dag van tevoren de cijfers bekend over Schokland? We hebben nu een aantal cijfers doen toekomen over de afgelopen jaren. En we hebben daar in de beantwoording meegegeven dat dat je die niet één op één kunt vergelijken met de toekomstige cijfers van het cultuurbedrijf. U hebt als antwoord gekregen, historische gegevens zijn niet vergelijkbaar met de meerjarenraming van het cultuurbedrijf, omdat het cultuurbedrijf geen optelsom is van twee oude organisaties. Het meerjarenbegroting is gebaseerd op een nieuwe organisatie met andere werkwijze en bedrijfsvoering. Ja, het staat gewoon netjes op papier in de beantwoording. Dus als u zegt, waarom pas één dag tevoren de cijfers? Ja, dat vind ik wat te ver gaan. En daarbij dus, het is niet vergelijkbaar.
Nou, ik heb de cijfers gisteren pas ontvangen. En ik snap inderdaad dat het geen één op één optelsom is. En dat er wellicht mogelijk, misschien per ongeluk, toch nog iets hoger omzet zou kunnen zijn. Maar het lijkt mij wel op het moment dat je een nieuw bedrijf wilt starten, al dan niet door fuseren, dat u wel op basis van de werkelijke cijfers die in het verleden gehaald zijn, daarop een begroting baseert.
En maar nogmaals, in de oude cijfers zijn andere dingen verwerkt die niet in de nieuwe cijfers verwerkt zijn. En dat staat ook in de beantwoording, mevrouw Bergman.
Dus mag ik ook nog een aanvullende vraag stellen?
Ik heb ons notoospel een vraag stellen.
Wat zegt u?
Mag ik ons notoospel een vraag stellen?
Oh, Wennis. Ja, mevrouw Bergman. U mag mevrouw Bergman een vraag stellen.
Is hetzelfde, hè? Toch? De vraag is deze, van wat mij een beetje verbaast, misschien kunt u daar een uitspraak over doen. U kijkt naar omzetcijfers, u kijkt naar inkomsten, maar als we kijken naar efficiëntieslag en wellicht de solvabiliteitsratio op lange termijn en korte termijn, ik neem aan dat u daar ook naar gekeken heeft, dat op basis van die omzetgroei, kort en lange termijn, en de efficiëntieslag die gemaakt wordt op basis van de samenwerking en het vervolgens doorrekenen, kan ik mij toch niet aan de indruk onttrekken dat ondanks de omzetcijfers die er zijn, dat er toch in feite op lange termijn een gezondere solvabiliteit is. En in zekere zin dat door die efficiëntieslag die gemaakt wordt, er in feite een gezondere bedrijfsvoering ligt. Dus mijn vraag is dan, waarom zijn dan die omzetcijfers zo belangrijk? Natuurlijk zijn die enerzijds belangrijk, maar het gaat toch om de efficiëntiecijfer. Het gaat toch om het netto resultaat uiteindelijk onder de streep. Daar gaat het toch om?
Inderdaad.
Nou.
Inderdaad, het gaat om het netto resultaat onderaan de streep. En dan lees ik in de prognose in 2015 2.062.200 euro. 2016 2.063.000 euro. 2017 2.103.000 euro en in 2018 zelfs 2.137.000 euro negatief. Dus dat betekent dat er niet een efficiëntieslag gemaakt wordt, meneer Van der Velde.
Niet meer eens, want er ligt uiteindelijk een prestatiecontract in de grondslag en waarop de subsidietoeslag is geregeld.
Dat
en dat
is
straks onder subsidieverandering.
U bent het niet eens. We gaan even verder met de beantwoording van de vragen door meneer Poppen.
Ja.
Had ik toch een aanvullende vraag, mevrouw de voorzitter. Sorry. Mevrouw Blokhuis, heeft er een aanvullende vraag? Ja, of een verhelderende of verduidelijkende vraag. Ik hoor de wethouder zeggen, bij minder omzet hoeven we ook minder bijdragen. Minder bij te dragen. Kunt u dat toelichten?
Ja. Nou, dat is volgens mij niet wat de wethouder gezegd heeft. Wat hij gezegd heeft is, we hebben vanaf 2017 rekening gehouden op onderdelen met een groeiende omzet. Nou, dat weet je natuurlijk van tevoren nooit zeker. Dat ga je dus monitoren. Gebeurt dat niet, dan weet je ook, als je minder opbrengsten hebt, want het gaat in dit geval wel om klantgerelateerde opbrengsten, dan hoef je waarschijnlijk ook minder kosten te maken. Dus als je daar op tijd op inspeelt, en dat hebben we ook de afgelopen jaren gedaan bij CUSA met name, dan gaat het om de lessen, dan betekent dat je feitelijk niet meer subsidie hoeft te geven, omdat je zowel de opbrengsten als de kosten niet hebt. Dat is wel natuurlijk een ander element wat dan een rol gaat spelen, want u gaat als waarschijnlijk als gemeenteraad op een gegeven moment dan ook zeggen van ja, als ik steeds dezelfde subsidie moet geven voor steeds minder cultuur, dan komt er ook een keer een moment dat je zegt van moet ik hier nog mee doorgaan. Hè? Maar dat is dan een politieke afweging op dat moment.
Voorzitter,
mevrouw Hoekstra.
Ik mis ergens iets in de redenatie volgens mij. Dus hoe minder afname, hoe minder personeel. Volgens mij kunnen we dan ook de boel dicht doen. Hebben we ook geen kosten meer.
Nee, maar dat zeg ik wel vaker. Ik bedoel, het goedkoopste theater is een dicht theater, hè? Maar dat zijn de keuzes die u maakt. U heeft een cultuurbeleid vastgesteld. Dit is wat u wilt.
Mag ik nog een vraag?
Nog een aanvullende vraag, mevrouw Werkman.
Ja, want u had het ook over minder omzet, dus minder kosten, minder personeel. Hoe verklaart u dan de toename in de personeelskosten van 1,8 miljoen naar 2 miljoen?
Nou, dat is wel eenvoudig, want die is gebaseerd op een stijgende omzet en dan heb je ook meer personeel nodig.
Ja. Zijn meneer Poppe of meneer Valks het stukje financiële vragen over?
Ja, mevrouw Werkman, u gaat...
Voorzitter, mag ik toch nog een aanvullende vraag stellen, want anders blijft er wat hangen. Ik heb net als vraag gesteld aan mevrouw Werkman van ons Noord-Oostpolder. Heb ik net een vraag gesteld van in zekere zin bestijgende omzet. En ik heb aangegeven, ondanks de omzet die bestijgende omzet en de wijze van de visingsdag zit op lange termijn de solvabiliteitsratio er beter uit. Daar gaat het wel in zekere zin om. En is het niet zo, en dat vraag ik dan nu aan de wethouder, of die redenering klopt dat de solvabiliteit van het toekomstige cultuurbedrijf er beter uit komt te zien? Dat is dan de eerste vraag. En de tweede vraag is, zitten we niet hier in deze zaal nu even appels en peren met elkaar te vergelijken? Want we hebben het over de huidige situatie en we gaan naar de toekomstige situatie. We gaan de huidige situatie, de toekomstige situatie continu vergelijken met de financiële economische parameters van de huidige situatie. En dat is ook gewoon bijzonder vervelend. En dan kom je er gewoon niet uit. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat onze Noord-Oostpolder dat soort vragen stelt. Maar daar gaat het in feite niet om. Waar het om gaat, en dat is de vraag nu. Is het niet leidend de financiële economische cijfers zoals we die in de toekomst zullen realiseren. Met bijbehorende solvabiliteit en de goede liquiditeitspositie. En daar gaat het in feite om. En ja. Dan denk ik van...
Dank u wel, meneer Van der Velde. Meneer Poppe, wilt u antwoord geven?
Zoals ik al eerder heb aangegeven, gaan we dit cultuurbedrijf starten met de vier onderdelen om beter te draaien, ook als het gaat om solvabiliteit. En ik ben het met u eens, maar mevrouw Werkman is het daar niet mee eens, dat zoals de bedrijven nu draaien, dat je dat niet één en één op kunt tellen, zoals de toekomstige situatie gaat draaien. En daar is in de beantwoording ben ik daar ook uitgebreid op ingegaan.
Gaan we nu verder met...
Mevrouw Werkman zegt private bedrijven, dat is één, een oneerlijke concurrentie door subsidie. En waarom zou je dan op de kosten letten? Ja, ook daar kan ik van zeggen, het is niet een privaat bedrijf. We willen een cultuurbedrijf in Noord-Oostpolder of we willen het niet. En we hebben daar geld voor over als gemeente of we hebben dat niet. En in dit geval hebben we daar geld voor nodig. En ook in dit geval durven we een organisatie op afstand te zetten. En er zijn heel veel momenten waar we als college, maar ook u als raad, kunnen monitoren en als het nodig is aan de subsidiekraan draaien. Dus u zegt een negatief...
U heeft het over een gemeentelijk iets en niet privatiseren, maar het staat toch echt in uw voorstel de afdeling culturele zaken in zijn geheel te privatiseren in een stichting?
Ja. Ik zeg, het is geen privaat, u noemt het private bedrijven. Als zouden dat bedrijven zijn die dus zelfstandig draaien zonder subsidie van de gemeente. Dat verschil maak ik even. Dat is het niet. Het is een private instelling op afstand van de gemeente. Maar die draait en die kan bestaan op subsidie die dezelfde gemeente verstrekt. Meneer Valk zal ingaan op het negatief resultaat in gelet op de bestemmingsreserve.
Volgens mij heeft mevrouw Werkman gedoeld op dat we in de eerste jaren een negatief exploitatieresultaat prognosticeren voor het cultuurbedrijf. En dat heeft alles te maken met voorgeschreven afschrijvingsmethodieken en hoe accountants daartegen aankijken. Dat is een beetje vermoeiend. Maar wat we eigenlijk doen is de wijze waarop vervangingsinvesteringen worden vormgegeven die het theater nu hanteert veranderen naar een nieuwe situatie. Zoals we die in het cultuurbedrijf graag zouden zien. En zoals ze ook passen bij waar de volgens regelgeving het nieuwe bedrijf dan aan moet voldoen. En dat betekent dat, even heel plat, dat het oude bestaande inventaris moet worden afgeschreven. En omdat er bij het theater ook netjes is gespaard voor de vervangingsinvesteringen, hebben zij ook geld, liquiditeit, waarmee dat kan worden geregeld. En zo slaan we twee vliegen in één klap, want het is en liquiditeit voor het cultuurbedrijf om een goede start te hebben. En aan de andere kant kun je dat inzetten om de slag te maken naar de nieuwe systematiek van vervangingsinvesteringen. Het enige nadeel is, en dat wordt natuurlijk dan ook zichtbaar, dat je daardoor een tijdje een negatief resultaat krijgt in je jaarrekening. En daar moeten we dan als gemeente maar even aan wennen. Dat past ook niet zo goed bij ons subsidiebeleid. Maar dit is wel de enige gepaste manier om netjes volgens de regels die omslag in die vervangingsinvesteringen te maken. En dat was volgens mij ook uw vraag, hè, van is dat nou eigenlijk geen probleem? En levert op die manier het theater wel spullen goed? Zeg ik dan maar even in mijn eigen woorden. Nou goed, wij denken van wel. En op deze manier is dat er ook dan in voorzien. En we slaan ook nog die tweede vliegen, dat we niet meteen een liquiditeitsprobleem in een nieuw bedrijf, wat natuurlijk blanco start, hoeven te creëren.
Toch nog een verhelderende vraag.
Mevrouw Blokhuis.
Hierover. U zegt eigenlijk dat zij geld inbrengen in het cultuurbedrijf, wat ze gereserveerd hebben voor de kleine inventaris, vervanging van kleine inventaris en dergelijke, maar dat ze daarmee ook een startpositie creëren voor het cultuurbedrijf. Wat gaan we doen? Of starten we met een startkapitaal voor het cultuurbedrijf, of gaan we het geld gebruiken voor de vervanging van de kleine inventaris? Want daarvoor konden ze ook terug naar de gemeente voor een lening. Ook iets waarvan wij zeggen, is dat nou wel zo handig als je zegt, we gaan helemaal op eigen benen staan?
Nou, daarom noem ik het ook twee vliegen in één klap. Want eigenlijk mag je die dingen niet door elkaar halen. Kijk, er is bij het theater netjes in een reserve gereserveerd voor toekomstige vervangingen. En dat heeft eigenlijk niks te maken met liquiditeitspositie. Maar we moeten die omslag maken. Dus dat doen we. En dat gaat aan de vermogenskant en aan de activakant. Hè, want die spullen worden echt geleverd en die worden vervolgens afgeschreven vanuit de vermogenskant, hè, de andere kant van de balans. Dat gaat allemaal goed. En toevallig is het dan ook nog zo, dat is mooi, dat er daadwerkelijk liquide middelen aanwezig zijn. En dat komt goed uit, want dan hoef je niet te lenen meteen. Dan komt een andere vraag, want dat is natuurlijk hier steeds het geval. Die twee dingen die kunnen we op dit moment doen. En dat is gewoon handig voor de overgang van het bedrijf. Maar u heeft natuurlijk gelijk als u zegt, ontstaat er niet een heel erg grote verwevenheid tussen het nieuwe bedrijf en de gemeente? Ja, dat is zo. Dat kan ook bijna niet anders, want het is nu van ons. We gaan het op afstand zetten. Maar we zeggen tegelijkertijd, je vervult wel in feite een overheidstaak. Want u heeft nog maar recent als raad een besluit genomen over de wet markt en overheid, waarin u expliciet heeft gezegd, wij gaan als gemeente de muziekschool bevoordelen. Ik zeg het even heel plat in mijn eigen woorden. Dat besluit heeft u genomen. En dat doen we dus ook. Dat is een keuze die gemaakt is.
Mevrouw Blokhuis heeft nog een aanvullende vraag.
Maar dan begint het op een debat te lijken.
Dat gaan we niet doen.
Nee, dat gaan we ook niet doen. Dat hadden we van tevoren ook met elkaar afgesproken. Maar dan, dat kost dan geld. Dat mag ook geld kosten. Daar geven we dan ook, zeg maar even, 2 miljoen euro subsidie voor uit. En daar moet het dan ook van gebeuren. Dan blijven die losse eindjes waar zowel de ONS-fractie, waar alle voorgaande fracties het ook over hebben gehad, over die lening, over het terugkomen bij de gemeente als het niet, als het niet blijkt te lukken. Eigenlijk alles waarover wij nu net vragen hebben gesteld. En dat gevoel is bij mij nog niet weg.
Ik vraag me wel af of er misschien niet ook sprake zou kunnen zijn van enige misverstand. Want ik heb gemerkt dat het artikel in de subsidieovereenkomst, wat door het college is geschreven om streng naar het cultuurbedrijf te zeggen, als er iets misgaat, moet u dat wel proactief bij ons komen melden, want dan moeten wij daarover praten. Daar staat dus niet dat u dan extra geld krijgt, cultuurbedrijf, maar daar staat, als er iets misgaat, moet er proactief en snel over gesproken worden, want dan willen we gaan bijsturen met elkaar. En ik merk dat sommige mensen lijken te lezen alsof hier dan een open portemonnee ligt of zo. Terwijl u volgens mij beoogt om de subsidie te maximeren. En dat moet wel helder zijn. Het lijkt me ook een heldere uitspraak die dan gedaan wordt door de gemeenteraad. En zo heeft volgens mij het college het ook bedoeld. Ik had nog een ander element. Ja, want u zei ook zoiets over huur. Ze gaan geen huur betalen. Maar het is uitdrukkelijk wel de bedoeling dat ze huur gaan betalen. We hebben alleen nog niet bepaald hoeveel. En we moeten ook vaststellen dat het vestzak broekzak is. Hè? Want we hebben hier in een begroting een exploitatieverlies berekend. Ja, en dat is de subsidie die u er wel of niet voor over heeft. En daar zou het dan ook mee moeten gebeuren. En dan komen wij de leningspositie. Kijk, het is nu zo dat als het zo zou zijn dat in de toekomst het cultuurbedrijf een lening van de gemeente nodig heeft. Dat kun je wel zien aankomen, hè? Zeker als het straks misschien over nieuwbouw gaat of over grotere investeringen. Dan is het de bedoeling dat de kapitaallasten van zo'n investering kunnen worden betaald uit de subsidie. Want anders zou ik zeggen, dan moet je er niet aan beginnen. Maar betekent ook, want het is bij elk bedrijf zo, dat als je gaat investeren, dan moet je bij iemand geld lenen. Want als het goed is, heb je het niet op de bank staan. Want dan, nou ja, meestal is dat gewoon niet zo. Ik heb thuis ook een huis, daar heb ik ook voor geleend. Dat is bij het cultuurbedrijf straks niet anders. Maar nu is het natuurlijk wel zo dat wij dit cultuurbedrijf met een zeer beperkte liquiditeitspositie en een subsidie behoorlijk in de tang hebben als gemeente. Dus als ze naar een bank gaan om geld te lenen, dan zal de bank zeggen van ja, ik weet niet zeker of jij dat kan terugbetalen. Kan ik een garantstelling van de gemeente krijgen? Nou, dan zeg ik, dan zou de gemeente wel gek zijn om dat te gaan doen. Hè? Want wat gaat een bank doen? Die gaat de rente vragen. Die moet betaald worden. En wij staan er dan garant voor. Dus als het misgaat, moet de gemeente alsnog betalen. Dan zeg ik, leen het maar van ons. Ons rentetarief is altijd lager dan het van een cultuurbedrijf. En ons risico is ook beperkt. Want als je aan de voorkant weet dat de kapitaallast in de begroting past, dan weet je ook zeker dat het terugkomt. Gaat er toch iets mis, zeg ik even hier, dan verlaag je gewoon de subsidie en dan heb je het alsnog terug. Want het komt uit je eigen begroting. Dus is het vestzak broekzak? Ja, dat is het. Maar het is ook een manier, maar daar komt u weer met de twee gedachten en die heb ik ook. Hè. Gaan we nou op afstand zetten of gaan we nou sturen? En je wil eigenlijk beide. En op deze manier weet je hoe strak het staat en je bent tot elkaar veroordeeld. Maar het hangt samen met dat u als gemeenteraad, cultuurbeleid, wetmarkt en overheid, die opdracht wil leggen bij dat gemeentelijk cultuurbedrijf. Want het is wel het cultuurbedrijf van onze gemeente, al is het dan niet letterlijk een overheidsbedrijf meer.
Mevrouw Blokhuis.
Wil je sturen of wil je op afstand zetten? Ja, we willen op afstand zetten en willen blijven sturen op de subsidie. En niet via een aantal die losse eindjes dan.
Wat is uw vraag, mevrouw Blokhuis?
Nou, het is meer een soort opmerking terug, de twijfel wordt niet weggenomen doordat je zegt, wil je, ja, je kunt wel op afstand zetten. Je kunt wel zeggen, ik heb thuis ook een lening voor mijn huis. Maar als je nou een te grote broek aantrekt en je moet vervolgens iedere keer terug naar de bank om bij te lenen of om een persoonlijke lening te nemen, of misschien om dat je dan vervolgens om je auto opnieuw te kopen ook weer een lening moet afsluiten, omdat je je eigen huis niet kan onderhouden, of nou ja, dat je gewoon in een te groot huis woont.
Voorzitter, zullen wij anders, mag ik een voorstel doen? Zullen we eens kijken of we die losse eindjes, want mevrouw Blokker heeft steeds over losse eindjes, zullen we eens kijken of we die één voor één kunnen oplossen dan? Als u ze benoemt, ja, maar u hebt het er steeds over. Als we die één voor één eens even bij de kop pakken, dan kunnen we ze ook, dan kunnen we er ook helderheid over verschaffen. Want meneer Valk heeft net van alles gezegd ook over een lening en dat die binnen de subsidiebandbreedte moet blijven. Dat betekent dus dat je niet nog een keer extra kunt gaan lenen voor een auto of een luxe keuken of zo. Dus ik zou voorstellen, als er losse eindjes zijn, dan verdient de raad het ook om klip en klaar te weten welke dat zijn en wat de mogelijke reactie daarop zou kunnen zijn. Dus ik zou u voorstellen, leg de los eentjes hier neer.
Ja, voorzitter.
Ja, die zijn volgens mij neergelegd, zowel door de ONS-fractie als door de Politieke Unie. En misschien als de wethouder in één keer de vragen beantwoordt, dat ze dan.
Meneer Van der Velde.
Het is allemaal leuke losse eindjes hoor. Maar volgens mij hebben we van de week ook een vraag en antwoord gehad bij ambtenaren. Maar het gaat toch in principe om de kern. En de kern geeft u daar aan. De kern is dat wij straks als raad gewoon de kaders aanstellen. Er wordt een bedrijfsplan vastgesteld. Daar zeggen wij ja tegen, toch?
Wat is uw vraag?
Mijn vraag is dan vervolgens. Wij sturen in feite door de subsidieverordening en door de wijze waarop op een gegeven moment straks de kaders hebben vastgesteld in de bedrijfsplan. Zet toe.
Ja. Voorzitter.
Ja, en dan zijn er geen losse eindjes. Nee. En als er losse eindjes zijn, dan ben je er zelf bij, want dat betekent gewoon dat je de zaak slecht monitort.
Dank u wel. Meneer Poppen?
Ja, voorzitter, misschien afsluitend over de losse eindjes. Er is een uitgebreide vraag en beantwoording geweest van de Politieke Unie. En die zijn beantwoord. En die zaten ook bij de stukken. En daar ging het ook heel veel over de losse eindjes. En volgens mij is er gewoon een adequate beantwoording op gekomen. Dus kan daar geen onduidelijkheid meer over bestaan. En ja, ik heb net gezegd van, we hebben zowel voor het college, maar ook voor de raad, dus hebben we genoeg momenten ingebouwd waarop u kunt sturen en monitoren. En waarop we dus de subsidiekraan kunnen gebruiken. Dus de angst dat er losse eindjes zijn, open einden zijn, waarop er van alles fout zou kunnen gaan, die is volgens mij niet gegrond.
Zullen we dan nu eerst verder gaan met de beantwoording van de vragen, waarin waarschijnlijk al een heleboel losse eindjes zitten?
Ik zou willen.
En als er dan nog een aantal onduidelijkheden overblijven, dan pakken we die nog even bij de kop.
Ja, ik zou willen gaan naar de laatste vraag, mijn zinzien van ONS. Dan gaat het over de Raad van Toezicht. Raad van Toezicht, zoals bekend is, die hebben we 4 leden gevonden, waaronder een voorzitter. En de Raad van Toezicht die zal nog deze maand een directeur-bestuurder aanwijzen. En dat wordt waarschijnlijk een ad interim. En dan ga ik naar de vragen van de Partij van de Arbeid. Meneer Van der Velde zegt van ja, die 5%, hebt u er niet te veel naartoe geredeneerd? Zoals ik heb aangegeven, hebben we dus uit het oorspronkelijke plan, het roer gaat om, hebben we daar heel zorgvuldig naar gekeken. En we hebben dus de jaren 2015-16 hebben we volledig gestabiliseerd, geen groei meer ingerekend. En daarna gaan we op onderdelen, prognostiseren we wel die groei. Dus er is niet naartoe geredeneerd. We hebben op uw verzoek vanuit 8 september hebben we uitdrukkelijk gezegd van kijk, we gaan op basis van de jongste cijfers die we hebben, concreet de reële cijfers neerzetten. Is er de bereidheid om alles op alles te zetten? Ja, uiteraard is de bereidheid op alles te zetten. Want als deze kans niet gepakt wordt, dan zijn we toch alles kwijt. Dit is echt een uitdaging, een kans, niet alleen voor u als gemeente om cultuur in Noordoostpolder te borgen, maar ook voor de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder die dit op poten gaat zetten. Dus alles op alles zetten, inderdaad, dat gaan we met elkaar doen.
Aanvullende vraag. Dat heeft te maken met de eerste vraag. Kijk, als ik de onderbouwing bekijk. Kijk, laat ik zeggen. Ik ben blij. De Partij van Arbeid, de GroenLinks-fractie, is blij met het voorstel. Zoals het er ligt. Ik heb aangegeven net dat de zorg is om die 5%. En vanuit een aantal partijen hebben dat vanuit een ander invalshoek. Maar ik wil even. Die zorg die er is. En die vraag haal ik dan even. Als we kijken naar de scenario's waar we in zitten. Rondom de Noordoostpolder. Het vraagstuk van krimp. Als we kijken dat het geboortecijfer daalt. Als we kijken naar de vergrijzing. Als we kijken naar andere inkomensverhoudingen binnen de Noordoostpolder. Ontwikkeling van inkomens. De situatie dat we te maken hebben met stagnerende huizenprijzen. Bepaalde doelgroepen huizen onder water staan. Dat het inkomensplaatje een heel ander is. En het demografisch plaatje een heel ander is dan toen we met het cultuurbedrijf begonnen. En met andere woorden, ik zou graag die extrapolatie, die vertaalslag willen zien in een goed onderbouwd marketingplan. En dan is het in dat bedrijf. En mijn vraag is, kunt u daar nog voor zorgen? Want dat is wat ik mis. En dan zet je vervolgens daar een prachtige plan van aanpak op om te zorgen dat je die 5% haalt. Want dan kan ik me ons Noordoostpolder goed voorstellen.
Helder. Meneer Poppen.
Volgens mij wordt wat u vraagt, wordt in het plan Het Roer Gaat Om perfect geschetst. En hebben we onze prognoses hebben we bijgesteld op de door u geschetste ontwikkelingen. En dan kunnen we het met elkaar van mening verschillen of dat voldoende is, die stabilisatie. Maar als ik dan kijk naar de ontwikkelingen vandaag de dag, niet alleen landelijk, niet alleen in de grote steden, maar gewoon in de kleine theaters om ons heen, dan is er weer een goede ontwikkeling gaande. Dan is er voorzichtig weer hoop. En ja, dan denk ik dat wij, ook gelet op de omstandigheden zoals hier in Noordoostpolder gegaan is tot nu toe, dat we weer door die samenwerking, door die kracht die we erin steken met elkaar, dat ook er voor Noordoostpolder hoop is. Laat onverlet, meneer Van der Velde, dat ben ik helemaal met u eens, als er zich weer bedreigingen voordoen, wij draaien, wij zijn erbij. We monitoren strak, zo strak als maar kan. Dus wij kunnen bijsturen als dat noodzakelijk is.
Dat betekent dan ook aanvullend, voorzitter, dat op het moment dat wij, op het moment dat het niet die kant uit gaat die we met z'n allen beogen, en dat is dan wel zo, dat moet je dan zeggen, dan betekent dat financieel bijspringen.
Ja, maar in zo'n geval kun je twee kanten op.
Natuurlijk.
Je kunt bijspringen, dat kan natuurlijk, hè. Dan ga je meer subsidie geven voor minder productie, dat is een optie. Je kunt ook zeggen de kosten moeten naar beneden. Of je kunt op een gegeven moment zeggen van ja, hier is geen draagvlak meer voor. Maar dat zijn keuzes die u als raad dan moet gaan maken. Wat er nu gebeurt is op basis van een visie zeggen, wij geloven hierin. En dat hebben de managers samen met de kwartiermaker zelf gemaakt. En ja, dan kun je natuurlijk, niemand kan van tevoren bewijzen dat het gaat lukken. Maar daar gaat uw discussie over. Maar als het straks niet blijkt te lukken, dan zijn dat uw 3 opties. Ja.
Dank u wel voor de verhelderende uitleg.
Ja, voorzitter, ga ik met u naar de vragen en opmerkingen van de SP, van mevrouw Hoekstra. Ja. Die verwees even naar mijn dagdromen. Is daar privatisering voor nodig, voor die samenwerking? Ik denk dat het goed is dat we blijven sturen, maar ik denk dat het goed is dat we het op afstand zetten. In het collegeprogramma staat niet voor niets dat we als gemeenteraad van Noord-Oostpolder, als gemeente Noord-Oostpolder, er willen zorgen dat cultuur voor iedereen toegankelijk is. En dan is de manier, de wijze waarop we nu daaraan vorm willen geven, is daartoe de beste manier. Dus die samenwerking, prachtig, voorzitter. Is daar privatisering voor nodig? Ja, ik denk dat het goed is dat een bedrijf, het cultuurbedrijf, de ruimte krijgt om te ondernemen.
Mevrouw Hoekstra, een vullende vraag.
Maar kan ondernemerschap dan niet ontwikkeld worden in de setting zoals het nu is? De dagdroom die u tekende, hoop ik dat die er nu al is en nog lang blijft. En ik zie nog steeds niet de reden van privatisering daarvoor. Het doet volgens mij ook tekort aan de mensen die binnen CUSA nu werken in het theater.
Meneer Poppen.
Nou, u noemde de volgende vraag. Doormodderen, zeg ik daarmee dat het personeel nu niet in staat is tot samenwerking? Nee, dat zeg ik niet. Ik heb erg veel waardering voor het personeel, zowel van het theater als van het CUSA, zoals dat nu werkt. Alleen het personeel zelf, maar ook wij, zien kansen in die samenwerking dat het nog mooier wordt. En daarvan zeggen wij ook, en we willen dat bedrijf ook de ruimte geven om zich te ontwikkelen met een subsidierelatie.
Maar dan heb ik nog steeds geen antwoord op mijn eerste vraag gekregen, waarin ik vroeg, wat is er anders in uw dagdroom nu of in het privatisering? Wat verandert er nu? Want volgens mij is die droom er nu al. Alleen in de vorm dat hij bij het publiek domein hoort. En verandert die droom niet als hij geprivatiseerd is. Dus ik begrijp niet waarom u dagdroomt over iets wat er al is.
Nou, ik dagdroom over iets wat er al is, maar wat in mijn beleving nog enorm versterkt kan worden, doordat men nog krachtiger, veel krachtiger gaat samenwerken dan tot nu toe het geval is. Dat is mijn dagdroom.
Misschien uw cultuurbeleid gaat over samenwerken tussen instellingen. En een van die instellingen is nu publiek, dat noemen we culturele zaken. En een van die instellingen is nu privaat, en dat noemen we Theater het Voorhuis. En de redenering is dat het lastiger is om tussen twee bloedgroepen samen te werken dan wanneer je tot dezelfde bloedgroepen hoort, laat staan als je ook nog zou fuseren. Dat is waar het voorstel over gaat. En dan kun je twee kanten op. Je kunt het theater nationaliseren, zouden ze dat dan geloof ik noemen, hè, in SP-termen. Of je kunt culturele zaken privatiseren. En dat is wat wordt voorgesteld.
Dank u wel.
Ga ik met u wel nemen naar de vragen van de gisteren SGP. Meneer Simonsen vraagt van ja, stel nu er komen nieuwe overheidsbezuinigingen. Hoe ligt het dan met de kansen en de risico's? Hoe wordt de klap opgevangen? Ik denk dat we met het cultuurbedrijf veel beter in staat zullen zijn om mogelijke risico's en bedreigingen op te vangen dan nu het geval is in de afzonderlijke instellingen. U vraagt ook naar hoe gaat het met het personeel? Er is draagvlak. Er is draagvlak onder het personeel voor de ontwikkeling die nu gaande zijn. Er is goed overleg geweest. En op dit moment worden zeg maar in het BOR worden de laatste eindjes, de laatste vragen worden beantwoord. En we hopen dus ook deze week of in ieder geval binnenkort tot een volledige overeenstemming te komen. Ondernemersraad was positief. Het georganiseerd overleg was positief. Dus we hopen er op heel korte termijn uit te komen. Maar het is wel een heel proces om mensen hun rechten ook te laten behouden en op een goede manier daarmee om te gaan. Dat er geen onzekerheden zijn en geen risico's die de mensen zouden kunnen ervaren laten bestaan. Dan ga ik naar de vragen van de Politieke Unie. Wij denken inderdaad dat dit de minst risicovolle variant is. Op afstand van de gemeente, gesubsidieerd door de gemeente, omdat het ook noodzakelijk is omdat we cultuur een warm hart toedragen en cultuur in Noord-Oostpolder zich willen laten ontwikkelen. U zegt, stel dat de omzet van culturele zaken of naar beneden gaat. Er heeft meneer Valk al iets van gezegd dat we dus dat ook heel goed kunnen opvangen. Hij zei het heel cru, een dicht theater is het goedkoopste theater.
Dan is er geen subsidie nodig. Maar dat we dus goed kunnen inspelen op de ontwikkelingen. Als iets minder draait, dat je dan ook met minder mensen toe kunt. Dat ook vrijwilligers meer mee gaan doen. Het RTG, daar hebben we nu 4 mensen voor gevonden. En ben ik even op ingegaan. En we hopen ook op...
Hoekstra, een aanvullende vraag.
Wethouder Poppen, u heeft het al een paar keer eerder genoemd. En het, nou ja, ik zal het voor inderdaad nog wel een keer noemen. Maar het toverwoord blijkt kennelijk in deze tijd vrijwilligers te zijn. En als we dat gaan vervangen, dan hebben we het toch over werkverdringing. Want het is ook in het overzicht te zien dat er mensen van hun plek gaan en ingevuld worden door vrijwilligers.
Nou, ik zou het positief willen duiden. Noordoostpolder is geweldig als het gaat om vrijwilligers. En ook nu al merken we dat er mensen graag willen meewerken en graag willen meehelpen om het mooie wat er gebeurt uit te bouwen.
Mevrouw Uitenwillige, u heeft een aanvullende vraag.
Ik heb een vraag ter verduidelijking aan de SP. Waar baseert u het op dat de vrijwilligers de arbeidsplaatsen gaan verdringen uit deze cijfers?
Nou, in het overzicht van de FTE's wordt duidelijk een vermindering gezien. En dan staat er helemaal onder in het overzicht van de FTE's vrijwilligers. En dat roept bij mij toch op, vervang je dan de FTE's voor de vrijwilligers en heb je daarmee dan niet werkverdringing?
Dank u wel.
Ja, het is een aanname, denk ik.
Ja, dat kan. Meneer Poppen.
Over de Raad van Toezicht heb ik al iets gezegd. Over de directeur-bestuurder heb ik ook iets gezegd. Uw laatste vraag is geloof ik er zelf in. U zegt ik twijfel
nog. Mag ik nog even terugkomen op die vraag over de Raad van Toezicht en directeur-bestuurder ad interim? Want in mijn beleving moet het altijd een oneven aantal zijn. Dat had ik gevraagd.
Ja, we hebben nu
volgens stemverklaringen.
Daar hebt u ook gelijk in. We zoeken nog een vijfde. Dus dat komt helemaal goed.
En ik had de vraag gesteld, als u nog een ad interim directeur-bestuurder aanstelt, of dat in de kosten meegerekend is, of dat doorberekend is.
Volgens mij wel, ja. Ja.
En daar wou ik graag nog even wat toevoegen, want ik weet niet of u er al mee bezig bent. Wij hebben namelijk een hele mooie rondleiding gekregen bij het Museum Schokland van de manager van het Muziekcentrum CUSA. En ik kan me voorstellen dat zij de uitstekende directeur-bestuurder zou zijn. Is dat een optie, denkt u?
Ja, ik ga hier in deze vergadering ga ik niet over personen praten. Dat lijkt me gewoon niet verstandig.
Dat lijkt mij ook niet verstandig.
Dat is een proces wat ik moet, wat we niet hier moeten bespreken. Ja, ja. En geloof ik er zelf in? Ja, u hebt mij gehoord hè, bij mijn inleiding. Of ik erin geloof.
Toch een aanvullende vraag. En ik zie best... over die directie. En directie en raad van toezicht, sorry. Waarom een ad interim? En waarom niet gewoon een directeur met een jaarcontract?
Als we meer tijd hadden. En trouwens, wij benoemen niet de directeur-bestuurder, die noemt de Raad van Toezicht. Dus de tijd is heel kort. En ik kan me voorstellen, zo moet ik het formuleren, dat de Raad van Toezicht een directeur-bestuurder ad interim kiest. Ja, even op uw laatste vraag, mevrouw van den Korven. Ja, geloof ik er zelf in? Nou, volgens mij hebt u uit mijn inleiding wel gehoord dat ik er heel erg in geloof. En laten we wel wezen, ik zie ook risico's. Ik zie ook bedreigingen. Maar ik zie nog veel meer kansen. Omdat de cultuur in Noordoostpolder, als je kijkt naar al die vrijwilligers, naar al die amateurs, naar al die professionals, naar jong en oud, dan denk ik, hier liggen enorme kansen. En je ziet het gewoon al gebeuren. Dus ik denk bij een cultuurbedrijf, wat er zometeen is, dat je die kansen nog veel beter vorm kunt geven, veel beter op kunt pakken. Want ja, het is erg belangrijk, cultuur in Noordoostpolder. Ja, mevrouw Blokhuis zegt van loslaten, doe dat dan ook. Ja, ik denk dat proces gaan we in. Dat is moeilijk genoeg, denk ik, gelet op de opmerkingen die ook hier vanavond geplaatst worden. We moeten loslaten. Tegelijkertijd willen we ook borgen dat de cultuur in Noordoostpolder blijft en zich ontwikkelt. Dus ja, ik zie het niet als een kerstboom. Ik moet wel eens denken aan IGW, als dat gezegd wordt. Dat werd inderdaad ook als een enorme kerstboom gezien. Nou, als ik zie hoe het functioneert, dan denk ik, we hebben inderdaad ook wel wat afgeschaald. Dat moet ik ook toegeven. Maar het functioneert fantastisch. En zo zie ik dat ook met het cultuurbedrijf. Dat gaat wat mij betreft heel goed functioneren. Nou, over het te makkelijk terugkomen is volgens mij genoeg gezegd. Mevrouw van der Velde had me nou een vraag.
Ja, toch nog, volgens mij had ik heel specifiek gevraagd, hoe kun je dan als raad sturing houden op het cultuurbedrijf als je Dus aan de ene kant zegt van, we geven ze subsidie. En aan de andere kant creëer je die afhankelijkheid. Hoe hou je dan die sturing? Kunnen we dan, komt u dan iedere keer bij ons terug als het cultuurbedrijf bij u terugkomt?
Ja, volgens mij ga ik nu voor de derde keer gaan zeggen. We hebben genoeg momenten ingebouwd dat een directeur-bestuurder bij ons terug moet komen als er dus een bepaalde ontwikkeling zijn die dat noodzaken. We komen vaak bij u terug, halfjaarlijks met rapportage. We komen bij u terug als het gaat om de subsidie. Dus u bent erbij. En in tussentijd zult u ook moeten loslaten. Volgens mij is de vraag van D66 over Schokland is beantwoord. Ga ik naar de vraag van meneer Nijdam van de PVVP. Ja, die 5% is dat haalbaar? Daar heb ik ook al iets over gezegd. Ik heb ook al iets gezegd over die theaters om ons heen. Dat die de weg omhoog te pakken hebben.
Het waren er 5 in plaats van 4, maar goed, dat doet niet.
Ik heb die nieuwbouw, die 9 miljoen, heb ik niet genoemd. Die zuigt u uit uw duim wat mij betreft. Maar kijk, die nieuwbouw hebben we ook over gehad. Die discussie die komt en daar kunnen we nog heel uitgebreid met elkaar over hebben. De vraag van de ChristenUnie komt ook in uw vraag terug. De afname van die rijkssubsidie. Ja, dat kan. Maar volgens mij zijn we, als het gaat om de rijkssubsidie, zijn we alleen van 14 de combinatiefunctionaris afhankelijk en verder niet. Ja, en uw laatste vraag was, houdt het theater voldoende draagvlak onder de inwoners? Ik denk juist meer draagvlak. Theater, nou cultuurbedrijf, als ik kijk, je zou kunnen zeggen theater is nu een ouder publiek. Een van de mensen van het bestuur van het theater zei op een gegeven moment, ja, heel oude mensen nemen geen abonnement meer, want ze weten niet of ze het hele seizoen nog wel halen. Nou, oud publiek, en ik denk dat we er met elkaar voor gaan om, en ik zei het al net, amateurs ontmoeten professionals, jong ontmoet oud. Je ziet het nu gebeuren in de dansschool artistiek, dus ik denk dat ook het theater weer een plek wordt waar de reuring terugkomt.
Dus voorzitter, mag ik even hierop reageren?
Meneer Nijdom, u heeft een aanvullende vraag.
Ja, want ik, het gevoel van dat het draagvlak zou zijn wat de wethouder dan zo zegt. Of dat dat dan met ouderen te maken heeft of zo, dat weet ik helemaal niet. Maar dat gevoel, het is toch heel anders hoor. Echt. Ik bedoel, zal ik u nou eens vertellen hoe de
meneer
gemiddelde...
Meneer Nijdom, wat is uw aanvullende vraag?
Nee, ik bedoel, mijn aanvullende vraag is van... Nou ja, weet de wethouder dan wel hoe de gemiddelde inwoner van Noord-Oostpolder over de theater denkt dan? Want dat is, vind dat ik dan is een belangrijke vraag als je het over draagvlak hebt.
Meneer Poppen.
Ik was pas bij het eerste optreden van Dansschool Artistiek in het voorhuis, in het theater. Nou, meneer Nijdam, ik kan u verzekeren, als u dat meegemaakt hebt, dan is er geen enkel discussie meer als het gaat over draagvlak. Er is draagvlak. En ik denk ook, als het gaat even niet alleen om de facilitering, maar ook om de programma's, dan heb ik er alle vertrouwen in dat de nieuwe directeur-bestuurder, de nieuwe raad van toezicht, er vreselijk op zal inzetten om het draagvlak onder jong en oud in Noord-Oostpolder te verkrijgen.
Mag ik daar nog een over? Want ik ben daar niet mee eens, want meneer draagvlak creëer je alleen, en dat wil ik ook even horen van de wethouder, als je theater ook toegankelijk maakt voor de gemiddelde polderbewoner. En dat is het absoluut niet.
Dat is dan een bij deze gezegd. Mevrouw Blokkers, u heeft nog een aanvullende vraag.
Ja, sinds wanneer is artistiek onderdeel van het cultuurbedrijf?
Nou, kijk, een grapje natuurlijk. Het is geen onderdeel van het cultuurbedrijf, maar ik denk dat het cultuurbedrijf het dansschool artistiek op een prachtige manier faciliteert. En dat is ook denk ik wel een hoop voor de toekomst, dat je daarmee jonge mensen, kinderen het theater inhaalt en dat je middels programmering en middels facilitering daar enorme kansen creëert.
Mag ik voorbeeld zoals de markt het allemaal pakt dus? Prachtig voorbeeld, zoals de markt het oppakt.
Welke vragen zijn er nog niet beantwoord? Is er iemand die nog een open vraag heeft? Mevrouw Werkman?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog 3 vragen die niet beantwoord zijn. De eerste vraag is over de cijfers van het theater Het Voorhuis die in augustus 2014 bekend waren. Waarom die niet eerder meegedeeld zijn aan de raad? Want in september 2014 hadden ze nog steeds niet. De andere vraag is, in hoeverre heeft u de regie over het cultuurbedrijf? En mijn laatste vraag, daar heb ik ook nog geen antwoord op gekregen. Hebben wij als raad überhaupt nog wel wat in te brengen?
Meneer Poppen, 3 vragen?
Nou, ik hoop dat ik ze nu scherp heb, voorzitter.
Korte beantwoording.
Ik heb meerdere keren al aangegeven dat waar wel cijfers bekend waren die we eerst nog wilden bespreken met het theaterbestuur en die we vervolgens ook wilden vaststellen als college. En ik heb u meerdere keren aangegeven dat ik, ondanks dat ik cijfers al had, graag bij u terug wilde komen met het complete verhaal. En dat hebben we in september gedaan. Ik heb even niet...
De tweede vraag was in hoeverre u de regie heeft over het cultuurbedrijf?
Ja, voorzitter, volgens mij blijkt uit de vragenbeantwoording die er nu de afgelopen uur geweest is, dat wij inderdaad de regie stevig in handen hebben en dat we enorm goed anticiperen op de ontwikkeling die zich aan ons voordoen.
En dan had ik nog een laatste vraag. In hoeverre hebben wij als raad überhaupt nog wat in te brengen?
Ik zou zeggen alles. U draait in de subsidiekraan.
Dank u wel. Dan zijn alle vragen beantwoord. Dan denk ik dat ik kan aannemen dat dit stuk terugkomt in de raad als een debatstuk. Daar is iedereen het mee eens. En dan is dit het einde van de vergadering. Wil ik iedereen bedanken voor de inbreng en wel thuis.